Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen tot u in de wonderbare naam van Jezus.
And we ask that you would speak to us.
En we vragen, wilt u tot ons spreken?
And that you would awaken our hearts.
Dat u ons hart zal opwekken.
That you might do a wonderful work through this church.
Dat u een geweldig werk zal gaan doen door deze kerk heen.
And touch a hurting, dying world.
En een stervende wereld en een wereld die pijn heeft aan te raken.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
My wife and I were saved in genuine revival.
Mijn vrouw en ik zijn gered door tijdens een opwekking.
It began with about 35 people.
Het begon met ongeveer 35 mensen.
And it lasted roughly 5 years.
En dat duurde ongeveer 5 jaar.
And the conservative numbers are 20,000 were saved through that church.
En er zijn 20.000 mensen gered door die gemeente.
I believe the real numbers are double that.
En ik geloof dat de echte aantallen een verdubbeling daarvan zijn.
And then Jesse and I, we have been a part of a second authentic revival.
En toen mochten we deelnemen aan een tweede opwekking.
And we have seen in our ministry many small outpourings.
En in onze bediening hebben we vele kleine uitstortingen gezien.
So we have a little bit of understanding of revival.
Dus we begrijpen een beetje over opwekking.
And I've also been a student of revival.
En ik ben ook een student van opwekking geweest.
And I've read hundreds and hundreds of books on it.
En ik heb haar honderden boeken over gelezen.
Just wanting to understand what is real.
En ik wilde gewoon begrijpen wat echt was.
And I am weary of the fake.
En ik ben moe van het onechte.
I have no need for personal prophecies.
Ik heb geen persoonlijke profetie nodig.
I have no need for supposed gold dust and angel feathers.
Ik heb geen verlangen naar goudstof en engelenveren.
Or gold teeth or all the other goofy things that can go on out there.
Of gouden tanden of al die andere dingen die hier wel eens gebeuren.
I have seen people running in repentance to altars.
Ik heb mensen zien rennen naar het altaar voor bekering.
Weeping and wailing on the way.
En huilden onderweg daar naartoe.
I have seen prostitutes repenting.
Ik heb gezien dat prostituees zich bekeerden.
And seen all kinds of people from different lives baptized.
En allerlei mensen gezien van verschillende achtergronden die gedoopt werden.
Giving testimony to the radical change in their life.
Die gaven een getuigenis van een radicale verandering in hun leven.
We settle for the ridiculous. For the foolish.
En wij nemen genoegen met het eigenlijk het hele rare, het onwerkelijke.
Instead of seeking the real.
In plaats van dat we het echte zoeken.
And that's why it's so important that we understand what is real.
En daarom is het zo belangrijk dat we het echte begrijpen.
That's why we need to have a good understanding of the word.
Daarom moeten wij een goed begrip van het woord hebben.
And what it teaches about revival.
En wat het daarover leert.
And why it is really helpful to understand church history.
En dat het echt helpt om de historie van de kerk te kennen.
And the history of revival.
En de geschiedenis van de opwekking.
I want the real thing.
Ik wil het echte ding.
I'm not interested in the fake and phony.
Ik geloof niet in dat nep.
I'm not afraid of the emotion.
Ik ben niet bang voor emotie.
That can be pastored.
En dat kan gewoon met een beetje pastorale hulp.
But I have no need for the foolish.
Maar ik ben niet van het namaken.
In this session I want to look at intercession.
In deze sessie willen we kijken naar voorbeden.
And I think we have made a mistake.
En ik denk dat wij een fout hebben gemaakt.
Where we've tried to make intercessors a special ministry.
Wij hebben geprobeerd om voorbidden een speciale bediening van te maken.
And I think that's done more damage than good.
En ik denk dat dat meer schade doet dan goed.
Every true believer is called to be an intercessor.
Elke ware gelovige is geroepen om een voorbidder te zijn.
Now I'm not saying there aren't some people who grow to understand it better than others.
Ik zeg niet dat er mensen zijn die meer gegroeid zijn en het beter begrijpen.
But that doesn't mean God doesn't want to teach us all what intercession is.
Maar dat betekent niet dat God ons allemaal wil leren wat voorbeden is.
And so what I want to do is I want to look at going to the garden with Jesus.
Dus ik wil gaan kijken dat we samen naar die tuin gaan met Jezus.
But before we can get to the Garden of Gethsemane.
Maar voordat we gaan naar de tuin van Gethsemane.
And be with Jesus as he weeps.
En met Jezus zijn als hij huilt.
And sweats drop of blood.
En druppels bloed zweet.
We have to go on a journey to get there.
Moeten we samen op reis gaan om daar te komen.
And so turn with me to the Gospel of Mark.
We gaan naar het Evangelie van Marcus.
In the 10th chapter.
Het hoofdstuk 10.
Now Jesus has been speaking about his crucifixion and resurrection.
Jezus heeft gesproken over zijn kruisiging en over zijn opstanding.
And so people are having an understanding of this to a certain extent.
Dus mensen begrijpen dit tot een bepaald niveau.
But they're not understanding the full extent of it.
Maar het volle begrip hebben ze daar niet van.
So we come to verse 32 through 34.
Dus we komen bij vers 33 en 34.
Mark chapter 10.
Marcus hoofdstuk 10.
32 through 34.
32 tot 34. Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen uit, en zij waren verbaasd, en zij die volgden waren bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde, en begon tot hen te spreken over hetgeen wat hem zou overkomen. Zie, wij gaan op weg naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen hem ter dood veroordelen, en zij zullen hem overleveren aan de heidenen, en zij zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem geestelen en doden, en na 3 dagen zal hij opstaan.
Now, the people that are with Jesus,
de mensen die bij Jezus zijn,
are astonished at Jesus walking to Jerusalem.
Zijn helemaal verbaasd dat Jezus door Jeruzalem loopt.
Because he already told them he was going to die in Jerusalem.
Want hij vertelde hun al dat hij zou sterven in Jeruzalem.
So he wasn't walking shyly or afraid.
Dus hij liep daar gewoon normaal, niet als iemand die angstig of bang is.
He came to die on the cross.
Hij is gekomen om te sterven aan het kruis.
He's not running from it. Now he's running to it.
Hij rent er niet van weg. Nee, hij gaat er juist naartoe.
And the determination of Christ is shocking the people.
En de vastbeslotenheid van Christus, dat choqueert mensen.
And even then he stops and he teaches them further about his crucifixion.
En zelfs dan stopt hij nog en leert hij hen over de kruisiging.
And helps them to understand that he will raise again from the dead.
En helpt hen te begrijpen dat hij weer zal opstaan uit de dood.
Now, can you imagine how serious a situation this would be?
Kunt u begrijpen hoe serieus deze situatie is?
Jesus is sharing that he's going to be beaten and crucified.
Jezus deelt hier dat hij zal worden geslagen en zal gekruisigd worden.
That's a pretty serious atmosphere there.
Dat is
right?
Nog eens al een serieuze atmosfeer, toch?
We sure can be full of ourselves, though.
Wij kunnen toch best vol van onszelf zijn, toch?
Read verses 35 through 37 now.
Lees vers 35 en 36 nu. En Jacobus en Johannes, die 2 zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem: Meester, wij willen wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. Maar hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doen zal? That's it, or further? Oké.
Okay.
Zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij 1 aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Amen.
Now imagine you have a friend that's dying.
Stelt u zich eens voor, u heeft een vriend die aan het die stervende is.
And it's just a few weeks in advance.
En dan nog een paar weken, dan zal het gebeuren.
And you go see him in the hospital.
En dan gaat u op een bezoek in het ziekenhuis.
And a few of you are there.
En een paar van u zijn daar.
And then you start arguing with each other.
En dan begint u met elkaar te argumenteren.
Well, when she's dead, I want this of hers.
En ik wil dat van haar hebben.
The other one says, no, I want that. You can have that.
En iemand anders zegt, nee, ik wil dat hebben. Neem jij dat maar.
And they're fighting over her belongings.
En dan vechten ze over haar bezittingen.
Rather heartless, right?
Beetje harteloos, toch?
Jesus just finished sharing with him his death and resurrection.
Jezus was net klaar, maar hij had zijn opstanding en zijn dood gedeeld met hen.
And James and John being totally self-absorbed.
En Jacobus en Johannes waren vol van zichzelf.
Goes to Jesus and says, "Give me whatever we ask."
En dan gaan ze naar Jezus toe en zeggen: "Geef ons wat wij u vragen."
Well, that's a loaded question.
Dat is een beladen vraag.
Yeah, say that to a little child and he may ask for your car.
En zeg dat tegen een kind en dan vraagt hij misschien om uw auto.
So Jesus knew enough not to say yes.
Dus Jezus wist genoeg dat hij geen ja zou zeggen.
And so he said, what is it you want?
Dus hij zegt, wat is het wat jullie willen hebben?
He says, well, one of us wants to sit on your right hand, the other on your left hand when you come to your kingdom.
Eén van ons wil aan uw rechterhand zitten en de andere aan uw linkerhand wanneer we in uw koninkrijk komen.
And this is absolutely selfish.
En dit is heel erg absoluut zelfzuchtig.
Let's try and understand how they are thinking here.
Laten we begrijpen hoe zij denken hier.
They're not understanding his death and resurrection.
Ze begrijpen zijn dood en zijn opstanding niet.
They're thinking Jesus is going to go into Jerusalem.
Zij denken dat Jezus Jeruzalem binnen zal gaan.
Kick Herod off the throne.
En dat hij Herodes van de troon af zal schoppen.
Kick the Romans out of Jerusalem and Israel.
En dat hij de Romeinen uit Jeruzalem zal schoppen.
And he would become king.
En dat hij koning zou worden.
Do you know what it means to say you want to sit on his right hand and left hand?
Begrijpt u dat ze dan zeggen één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde?
One of us want to be number two in power and the other one number three.
De een van ons wil nummer twee in kracht zijn en de andere nummer drie.
Arrogant.
Arrogant.
Self-absorbed.
Verheerlijking. Heel zelfzuchtig.
I mean, it's a terrible request.
Het is een verschrikkelijk verzoek, bedoel ik.
And so they had no idea what Jesus came to do.
Dus ze hebben geen idee waarvoor Jezus gekomen is.
No idea what it was for him to be Messiah.
En ze hadden geen betekenis wat het voor hem betekende om de Messias te zijn.
And they were oblivious to what was really going to go on in Jerusalem.
En ze sloten zich helemaal eigenlijk. Ze waren onwetend van wat er in Jeruzalem zou gaan gebeuren.
But it's even more than this.
Maar het is nog meer dan dit.
They didn't understand what the prize of life was all about.
Ze begrepen niet wat de prijs, waar de prijs van het leven om gaat.
They thought because they were in the inner circle of Jesus.
Zij dachten dat ze in die binnencirkel van Jezus waren.
That they would be raised up to positions of power.
Dat ze een bepaalde positie zouden krijgen van kracht.
That they would be somebody's in the world.
Dat ze een iemand zouden zijn in de wereld.
Now I don't want to pick on personal prophecies.
Ik wil geen persoonlijke profetieën eruit halen.
But isn't that where they're all at?
Maar is dat niet waar het om gaat?
Telling us how wonderful we are.
Om te vertellen hoe geweldig we zijn.
All the great things God wants to do in our life.
Al die geweldige dingen die God in onze levens nog wil doen.
And they feed the pride and the selfishness and the greed of us.
En over dat hij onze trots wegneemt en dat soort dingen.
And anything that does that.
Ja, sorry, die profetieën die voeden onze trots.
Okay,
sorry.
No problem. Just so everybody understands.
Amen. Het gaat erom dat iedereen het begrijpt.
But Jesus didn't rebuke them for this.
Maar Jezus wees hen niet af daarom.
So he answered in verse 38.
Dus hij antwoordt hen in vers 38. Doch Jezus zeide tot hen, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink, of met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word?
Well, Jesus made a fact here. You don't understand what you're asking.
Dus Jezus maakte hier een feit. Je begrijpt niet waar het over gaat.
He could have expounded on this.
Hij had daar verder over kunnen gaan.
And dealt with the aspect of their pride and selfishness.
En hij had af kunnen rekenen met hun trots en hun zelfgerechtigheid.
But they weren't in a place that would have been able to receive it right then.
Maar ze waren niet op een plaats dat ze dat konden ontvangen.
And so you don't know what you're asking.
Dus je weet niet wat je vraagt.
Can you drink the cup I'm going to drink of?
Kunt gij de beker drinken die ik ga drinken?
Can you be baptized with the baptism I am baptized with?
Kunt gij gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt ben?
And what did they say?
En wat zeiden ze?
Arrogantly they said yes.
Arrogant genoeg zeiden ze ja.
No idea what they were even saying.
Geen idee wat ze eigenlijk zeiden.
So what is the cup?
Dus wat is die beker?
Jesus puts it in the future tense.
En Jezus heeft het over de toekomst, toekomstige tijd.
The cup I shall drink of.
De beker die ik zal drinken.
So that is the cup of suffering.
En dat is de beker van het lijden.
So you want to drink of my cup?
Dus je wil mijn beker drinken?
Oh yeah, yeah.
Oh yeah, yeah, yeah.
And they're thinking it's going to be prosperity and wealth and all this other stuff.
En ze denken dat het voorspoed en rijkdom en dat soort dingen zijn.
He says, you follow me, it's going to be a cup of suffering.
En hij zegt, als je mij wil volgen, dan krijg je een beker met lijden.
Well, guess what? James was killed by Herod.
Weet u, Jacobus werd gedood door Herodes.
And John was the last of the apostles to die.
En Johannes was de laatste van de apostelen die zou sterven.
And they tried to kill him by boiling him in oil.
En ze hebben geprobeerd hem te doden door hem te koken in olie.
And it didn't kill him.
En dat doodde hem niet.
So they plucked his eyes out.
Dus ze plukten zijn ogen eruit.
And sent him to the prison island of Patmos.
En stuurden hem naar het eiland Patmos.
So they drank their cup, right?
Dus ze hebben die beker echt gedronken.
But what about the baptism?
Maar wat aangaande de doop?
Jesus put that in the present tense.
En Jezus zet dat in de huidige tijd.
The baptism I am.
De doop waarmee ik gedoopt ben.
And I believe that's the baptism with the Spirit.
En ik geloof dat dat de doop in de geest is.
And he says you will be baptized with that.
Je zult ermee gedoopt worden, zegt hij.
The day will come.
Die dag zal komen.
Now, here's the interesting thing in verse 41.
Hier is het interessante gedeelte in vers 41.
It says when the ten heard about it.
En toen de tien dit hoorden.
They became angry.
Begonnen ze het kwalijk te nemen.
Why did they become angry?
Waarom werden ze boos?
They were angry at James and John.
Ze waren boos op Jacobus en Johannes.
Because all of them wanted to be number one and number two.
Want ook hun allemaal wilden nummer 1 en nummer 2 zijn.
They were angry because those guys did wrong.
Ze waren niet boos omdat hun het verkeerd hadden gedaan.
They were angry because they were just as selfish.
Ze waren boos omdat ze net zo zelfzuchtig waren.
Now you know what is good about all this?
Nou, weet je wat het goede hiervan is?
There's hope for us.
Er is hoop voor ons.
Right?
Toch?
We sometimes take the apostles and make them these super people.
En wij nemen soms de apostelen en dan maken we een soort supermensen van hen.
And when you really see them in scripture.
En wanneer je ze ziet in de schriften.
They're no different than us.
Zijn ze niet anders dan u en ik.
And so God can do exploits through those that will surrender to
him. Dus God kan geweldige dingen doen voor degene die overwinnen.
So now they come to Jerusalem.
Dus nu komen ze in Jeruzalem.
And let's move on to Mark 14.
En laten we gaan verder naar Marcus 14.
And it's Passover.
En het is Pasen.
And Jesus is sharing the Passover cup with his disciples.
En Jezus laat de beker rondgaan in zijn bij zijn discipelen.
And Jesus is transforming the Passover into communion.
En Jezus maakt het zo dat het, die beker, dat Pasen overgaat in heilige avondmaal.
And so in the 23rd verse.
Dus in het 32e vers. En zij gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. Sorry?
Mark 14:23.
23, sorry. Ga lekker. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die. En zij dronken allen daaruit.
So he took the cup and he gave thanks.
Dus hij nam een beker en sprak de dankzegging uit.
He did it in the traditional way of the Passover.
Hij deed dat op de traditionele manier van het Pasen.
But then he passed the cup.
Maar toen gaf hij de beker.
Imagine what would have happened if any of those men would have said no.
Stelt u zich eens voor wat er gebeurd zou zijn als iemand van die mannen nee had gezegd.
I won't drink of that cup.
Ik drink niet uit die beker.
Then they could have had no part of Jesus.
Dan hadden ze geen deel kunnen hebben aan Jezus.
This cup was not an option.
Deze beker was geen optie.
Now, communion does not save us.
Heilige avondmaal redt ons niet.
It points to the cross.
Het wijst naar het kruis.
And the only one that can save us, which is Jesus.
En naar de enige die ons kan redden, en dat is Jezus.
But it cannot save us.
Maar het kan ons niet redden.
And so he is bringing him to the place of the cross.
Dus hij brengt ze op naar de plaats van het kruis.
And to understand that he would be the Lamb of God that would be poured out for them.
Om te begrijpen dat hij het Lam van God zou zijn en waar zijn bloed zou uitgegoten worden voor hen.
But there's three primary ideas about passing this cup.
Maar er zijn drie belangrijke dingen over deze beker.
And so try and get a picture in your mind.
Probeert u zich voor te stellen, een beeld in uw hoofd.
They are sitting together.
Ze zitten daar samen.
Jesus is at the head.
Jezus zit aan het hoofd.
And he is the one that is ordering the Passover meal.
En hij is degene die het heilige avondmaal leidt.
And he passes the cup around.
En hij laat de beker rondgaan.
The first thing is this cup is a beautiful thing.
Het eerste is dat deze beker, dat is een prachtig iets.
It's a cup of fellowship.
Het is een beker van gemeenschap.
These people are in a beautiful spot with Jesus.
Zij, die mensen zijn op een geweldige plaats samen met Jezus.
They are hearing his words.
Ze zijn in zijn woorden.
In that place of intimate fellowship with him.
Op die plaats van intieme gemeenschap met hem.
This is the beautiful part of this cup.
Dat is het mooie gedeelte van deze beker.
It is a cup of fellowship.
Het is een beker van gemeenschap.
But there's more to this cup.
Maar er is nog meer met deze beker.
It's also a cup of suffering.
Het is ook een beker van lijden.
Now we cannot go and pick and choose what parts of the cup we want.
Nou, wij kunnen niet kiezen welk deel van de beker wij willen hebben.
If we're going to drink of the cup, we have to drink the whole thing.
Als wij drinken van die beker, dan moeten we alles drinken.
And we have to accept all that it offers.
En dan moeten we alles aannemen wat dat biedt.
And to reject any part of that cup is to reject the whole cup.
En als je een deel van die beker afwijst, dan wijs je de hele beker af.
So if we go to Jesus and say, I will not drink of the cup of suffering.
En als wij naar Jezus gaan en zeggen, wij willen niet drinken uit die beker van het lijden.
Then he will say, you cannot drink of the cup of fellowship either.
Dan zal hij zeggen, dan kun je ook niet uit de beker der gemeenschap drinken.
We cannot go to Jesus and make terms of discipleship.
En wij kunnen niet naar Jezus gaan en voorwaarden van discipelschap stellen.
He has presented what discipleship is to us.
Hij heeft aan ons gepresenteerd wat de discipelschap inhoudt.
And either we accept it or reject it.
En dat nemen wij aan of we wijzen het af.
There's no negotiating over.
Er is geen onderhandelingen mogelijk.
And so it's the willingness to suffer for him.
Dus het is de gewilligheid om te lijden voor hem.
And if you want to do a work for God,
en als je een werk voor God wil doen,
you know what it entails?
Weet u wat dat zegt?
Having to deal with people.
Dan heb je te maken met mensen.
Can I be honest with you here?
Mag ik eerlijk zijn hier?
People are a lot of trouble.
Mensen zijn heel vaak heel moeilijk.
A lot of trouble.
Heel veel moeilijkheden.
Now, Jesse has done a lot of bookkeeping.
Nou, Jessie heeft heel vaak een boekhouding gedaan.
And she's as good as any accountant.
En zij is net zo goed als een accountant.
And you know what? People do not line up like numbers do.
Weet u, mensen staan niet netjes in een rij, zoals getallen dat doen.
You try and line them all up, and they're all a mess at the bottom.
En jij probeert ze allemaal netjes op een rij te zetten, maar uiteindelijk zijn ze allemaal een rommeltje.
But you know those numbers line up.
Nou, u weet die cijfers gaan naar omhoog en naar beneden.
And any problems in there, you can take care.
En als daar problemen zijn, mag jij ervoor zorgen.
But you deal with people,
maar je hebt te maken met mensen.
And it's like you try and fix them,
en het is net alsof jij het probeert goed te maken.
And they go right out and break themselves again.
En dan gaan ze weer verder en doen ze weer
fout.
Dan probeer je het weer goed te
and
maken.
It goes on and on.
En zo gaat het maar door.
Dealing with people is a lot of work.
Met mensen te maken hebben is heel veel werk.
Ministry has pain in it.
Er zit pijn in de bediening.
And if you want a ministry that has no pain,
en als je een bediening wil hebben waar geen pijn in zit,
then maybe you need to work at Disney World.
Dan moet je misschien gaan werken in Disney World.
Because it's only a fantasy.
Want dat is maar een fantasie.
Right?
Toch?
So we've got to understand that if we're going to reach a dying world,
dus wij moeten begrijpen als wij die stervende wereld willen bereiken,
there's suffering in various ways.
Dan is daar lijden op verschillende manieren.
And if you're just looking for a happy life,
en als je op zoek bent naar een gelukkig leven,
then you will not spend yourselves for the salvation and well-being of others.
Dan heb je jezelf niet over voor het welzijn van anderen.
Now there's one other aspect of this cup.
Nog een ander aspect van deze beker.
This cup is a cup of power.
Dit is een beker van kracht.
But you know what we want?
Maar weet u wat wij willen?
We want to get to the cup of power without the cup of suffering.
Wij willen naar die beker van kracht, tot die beker van kracht komen zonder de beker van lijden.
We don't want to pay the price to get the power.
Wij willen de prijs niet betalen om die kracht te ontvangen.
We don't want to pay the price for deeper holiness.
Wij willen de prijs niet betalen voor diepere heiligheid.
For dealing with the junk in our life.
Om te gaan met de rommel in onze levens.
We don't want to pay the price on our knees before God.
Wij willen niet de prijs betalen op onze knieën voor God.
And so in essence we never come to the place to drink of the cup of power.
Dus in essentie komen wij nooit op die plaats dat wij die beker kunnen drinken.
And why does God want power in his church?
En waarom wil God kracht in zijn kerk?
It's the whole purpose of the baptism of the Holy Ghost.
Dat is het hele doel van de doop in de Heilige Geest.
Power to be a witness in a dying world.
Kracht om getuige te zijn voor die stervende wereld.
We need to be a people that are hungering and thirsting for that.
Wij moeten een volk zijn wat daarnaar dorst en hongert.
And church without the power will not accomplish the need.
En een kerk zonder kracht, die zal niet zoveel kunnen doen.
Hope that came out, Larry.
Ik hoop dat dat goed eruit kwam.
Let's go on a little further now.
Laten we verder gaan.
We're going to go in the garden now with Jesus.
We gaan naar de hof samen met Jezus.
Right, he comes into Jerusalem.
Hij komt Jeruzalem binnen.
Goes to the upper room to have Passover.
Gaat naar de bovenkamer om Pasen te vieren.
And from that upper room he goes into the Garden of Gethsemane.
En vanuit die bovenkamer gaat hij naar de hof van Gethsemane.
There are three blessings of going with Jesus to the garden.
Er zijn drie zegeningen als je samen met Jezus naar die tuin gaat.
Now this is in Mark chapter 14 as well.
Dit staat ook in Marcus 14.
Let's look at verses 32 through 34.
Laten we kijken naar vers 32 tot 34. En zij gingen naar een plaats genoemd Gethsemane, en hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder, terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede, en hij begon zeer ontsteld en beangstigd te worden, en hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Amen.
Now, the account of what takes place here.
Waar het hier om gaat.
Comes from the testimony of Jesus to the apostles.
Komt van de getuigenis van Jezus naar de apostelen toe.
They know this much here.
Zij weten tot hier.
But of his agony they do not.
Maar van zijn pijn en zijn bedroefdheid weten zij niet.
Because they fell asleep.
Want ze vielen in slaap.
They saw the blood on his clothes.
Ze zagen wel het bloed op zijn kleding.
But they didn't know why it was there.
Maar ze wisten niet waarom het daar was.
I believe Jesus told them this after he rose again from the dead.
Ik geloof dat Jezus dat aan hen heeft verteld nadat hij weer is opgestaan.
I'm speculating here.
Ik speculeer hier.
But I think this speculation is very reasonable.
Maar ik denk dat dat heel redelijke speculatie is.
Never again would those men be offered that same situation.
Nooit zullen deze mannen in dezelfde situatie aangeboden worden.
Never again would they have the privilege to go with Jesus in the garden.
Nooit weer zullen zij het voorrecht hebben om samen met Jezus naar die tuin te gaan.
And to agonize with him.
En om samen met hem te zijn.
And to weep.
En om te huilen met hem.
And to bear some of the burden.
En om de bepaalde lasten te dragen.
And I can only imagine that the rest of their lives.
En ik kan me alleen maar voorstellen dat de rest van hun levens.
They were so sorry they failed Jesus.
Dat ze zo'n spijt hadden dat ze gefaald hadden voor Jezus.
Do not go to the garden with Jesus now.
Dat ze niet meer met Jezus naar de tuin konden gaan nu.
Is also to fail him.
En dat was ook om te falen.
It is failure to understand who he is.
Het is een gebrek aan begrip dat je begrijpt wie hij is.
It's failure to understand his mission in this world.
En dat je ook niet begrijpt wat zijn bediening is in deze wereld.
It's failure to understand what he wants to do with us.
Het is ook falen als je niet begrijpt wat hij wil doen met ons.
And so there's great blessing in the garden with Jesus.
Dus er is grote zegen in de tuin van Gethsemane.
Is it a difficult place? Yes.
Is het een moeilijke plaats? Ja.
But what is the most important thing?
Maar wat is nou het meest belangrijke?
He had fellowship with them in the Passover upper room.
Hij had gemeenschap met hen in die bovenkamer met Pasen.
He's calling them to a deeper fellowship now.
Hij roept ze tot een diepere gemeenschap nu.
Come with me and pray in the garden.
Kom met mij mee en ga samen met mij bidden in Gethsemane.
I believe all the men could have heard Jesus praying.
Ik geloof al die mannen hebben Jezus kunnen horen bidden.
So they were all put in a spot that they could have understood what was going on.
Dus ze waren allemaal op een plek dat ze konden begrijpen wat er gaande was.
But he took the three a little further in.
Maar hij nam die drie een beetje verder apart.
And then Jesus went just a little bit further.
En Jezus ging een klein beetje verder op.
He wanted them all to learn something about this.
Hij wilde dat ze allemaal iets zouden leren hierover.
He wanted them to understand this place of deep fellowship with God.
Hij wilde dat ze die diepe plaats van gemeenschap met God zouden gaan begrijpen.
So imagine this for a moment.
Dus stelt u zich eens een moment voor.
You're going through some deep problem in your life.
U gaat door een diepe problemen in uw leven.
Who do you go to with that problem?
Naar wie ga jij met dat probleem toe?
Do you go to the church gossip?
Ga je naar de kerkroddel?
Only if you're not being very smart.
Alleen als je niet zo slim bent.
Because then everybody's going to know about your problem.
Want dan zal iedereen over jouw probleem weten.
Or do you go to somebody that's on their phone texting?
Of ga je naar iemand toe die op zijn telefoon boodschappen zit te versturen?
And they're hardly even listening to you.
En ze luisteren amper naar je.
And you're pouring out your heart in the pain.
En je stort jouw hart uit en je pijn.
No, you go to somebody who's going to listen to you.
Nee, je gaat naar iemand toe die zal luisteren naar jou.
And you're going to go to somebody that has wisdom to help you.
En je gaat naar iemand toe die de wijsheid heeft om jou te helpen.
Now, why should Jesus confide in you and me?
Nou, waarom zou Jezus waarom zou Jezus zijn hart delen met u en mij?
Why?
Waarom?
What would we do with it?
Wat doen we daarmee?
If he shared with you the dying that is all around where you live?
Als hij met u zou delen alles wat om u heen gebeurt waar u woont?
Would you take it to the place of prayer?
Zou u al die stervende om u heen, zou u dat brengen tot op die plaats van gebed?
Would you begin to cry out for their soul?
Zou u het beginnen uit te roepen voor hun zielen?
See, God wants to take us in a deep fellowship with him.
Ziet u, God wil ons meenemen naar de diepe gemeenschap met hem.
Because it's in the depth of that fellowship that he shares his heart with.
Want in de diepte van die gemeenschap deelt hij zijn hart met ons.
That he begins to reveal the needs of people.
Dat hij begint te openbaren de noden van de mensen.
And that he wants us to go to the place of prayer.
En dat hij wil dat wij gaan naar die plaats van gebed.
And to begin to cry out for their souls.
En uit beginnen te roepen voor hun zielen.
One author made this statement.
Iemand zei dit.
Few people really live with a passion for God.
Er leven maar een paar mensen met een passie voor God.
Especially a passion just to be with him.
En een speciale passie om echt met hem te zijn.
Do we really want to be with him?
Willen we echt met hem en bij hem zijn?
He's not going to go to an amusement park.
Hij gaat niet naar een amusementspark.
He's not going to be trying to take you some place that's going to be easy and just happy-go-lucky.
Hij gaat u niet brengen op een plaats waar het alleen maar makkelijk is, waar je een heel makkelijk leventje kan hebben.
He's going to take you to a garden.
Hij neemt je mee naar de tuin.
That he might share his heart with you.
Dat hij zijn hart met u kan delen.
Because his heart still breaks over lost and dying world.
Want zijn hart breekt nog steeds over die verloren en stervende wereld.
The second blessing of going to the garden with Jesus.
De tweede zegen van het gaan met Jezus naar de tuin.
Is prayer and transformation.
Is gebed en verandering.
See, one of the biggest things that happen when we begin to pray.
Ziet u, een van de grootste dingen die verandert als wij gaan bidden?
He starts changing us.
Dan begint hij ons te veranderen.
We put ourselves in the absolute best place to experience the power of God.
Wij brengen onszelf op de beste plaats om een ervaring met God te hebben.
For us to be changed.
Voor ons om veranderd te worden.
And here we think we're going to pray for the needs of others.
En hier denken wij dat wij gaan bidden voor de noden van de anderen.
But the first thing he starts doing is changing us there.
Maar het eerste wat hij doet is dat hij ons verandert daar.
Helps us to see our selfishness.
Hij helpt ons om onze eigen gerechtigheid te zien.
And our pride.
En onze trots.
And our selfish motives.
En onze zelfzuchtige motieven.
And he helps us see what we really need.
En hij helpt ons te zien wat er echt nodig is.
Causes us to press deeper and deeper in.
En dan daardoor kunnen wij verder dieper en dieper doordrukken.
So you know what prayerlessness does to us?
Dus weet u wat gebedsloosheid met ons doet?
Leaves us just the way we are.
Dat laat ons precies zoals we zijn.
So that means you will be just the way you are 10, 20, 30 years from now.
Dus dat betekent dat je nog precies hetzelfde bent 10, 20, 30 jaar verder.
Because you will not put yourself in the place where God can change you.
Omdat je jezelf niet brengt op de plaats waar God je kan veranderen.
And along those years you blame God for all the things that went wrong in your life.
En in al die jaren dan geef je God de schuld van al de dingen die fout zijn gegaan.
But fail to understand that you didn't go to the garden with him.
Maar je hebt niet goed begrepen dat je samen met hem naar die tuin had moeten gaan.
You were busy.
Je had het druk.
Had no time to pray.
Je had geen tijd om te bidden.
You had social media to deal with.
Je had met social media te maken.
And TV to watch.
En met televisie kijken.
And other things to do.
En andere dingen om te doen.
And you had no time for the place of prayer.
En je had geen tijd voor de plaats van gebed.
Which is really just a self-deception.
En dat is gewoon zelfvernietiging.
So Jesus is calling us to the place where we can be changed.
Jezus roept ons naar een plaats waar wij kunnen veranderen.
So in Mark 14 verses 35 and 36.
Dus Markus 14 vers 35 en 36. En hij ging een weinig verder en wierp zich ter aarde en bad dat indien het mogelijk ware die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zeide, Abba Vader, alles is u mogelijk, neem deze beker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Amen.
You know what Jesus is teaching here?
Weet u wat Jezus hier leert?
Something very powerful.
Iets heel krachtigs.
It's the surrendered life.
Dat is het overgegeven leven.
So he went to the Father, if there's any way.
Dus hij ging naar de Vader en hij zei, indien mogelijk,
let this pass.
Laat dit aan mij voorbij gaan.
But if not,
maar zo niet,
your will, not mine.
Laat uw wil geschieden en niet de mijne.
And when we look at Jesus,
en wanneer we zien naar Jezus,
we see total abandonment to the Father's will then.
Dan zien we totale overgave aan de wil van de Vader.
You see, in that garden experience with Christ,
ziet u in die tuinervaring met Christus,
we start learning how to say yes.
Beginnen we te leren hoe we ja moeten zeggen.
We start finding the grace and power to help us crucify the rebellion in us.
Daar beginnen we te vinden de kracht het rebelse in ons leven weg te doen.
But there's something else with this I want to touch on.
Maar er is nog iets anders in dit stukje waar ik aan wil raken.
According to the weight of the burden that grieves our heart.
Aangaande het gewicht van de zonde wat ons hart bedroeft.
Is the cry to God that comes from us.
Is die roep van God die tot ons komt.
So the agony in Christ was so great.
Dus die
the sorrow in Christ was so great.
De pijn die Christus had was zo groot.
That he sweat drops of blood.
Dat hij zweette druppels bloed.
Do you think he was serious about prayer?
Denkt u dat hij serieus was met zijn gebed?
That what he was praying about was extremely important.
Dat waar hij over bad dat extreem belangrijk was.
And so he calls us to that same kind of prayer.
Dus hij roept ons op tot zo'nzelfde soort gebed.
Not that we try to work ourselves up where we're sweating drops of blood.
Niet dat we onszelf zo hard laten werken dat wij ook bloeddruppels gaan zweten.
But that we have a heart. That we have the heart of God.
Maar dat wij het hart van God hebben.
That cares for dying souls.
Die geeft om die stervende wereld.
And so he wants us to go to the place of prayer and find change.
Dus hij wil dat wij gaan naar die plaats van gebed en verandering vinden.
See, this whole thing of intercession isn't this little teaching that we can do.
Ziet u, dat hele ding over voorbeden is niet een soort klein onderwijs wat wij kunnen doen.
And all of a sudden you're a professional intercessor.
En plotseling ben je dan een professionele voorbidder.
Because this has a tremendous about to do with who you are.
Maar dit heeft ook echt te maken met wie jij bent.
God's wanting to change you.
God wil jou veranderen.
To understand the joy of that fellowship with him.
Om te begrijpen de vreugde van die gemeenschap met hem.
And to understand in his presence is power to change.
En om te begrijpen dat er in zijn aanwezigheid kracht is om te veranderen.
And I think this is where people fail now.
En ik denk dat het hier is waar mensen in falen.
They don't really want to change.
Ze willen niet echt veranderen.
Let's go to the third point.
Laten we naar het derde gaan.
In the garden.
In de tuin.
Prayer and identification.
Gebed en identificatie.
What do I mean by identification?
Wat bedoel ik met identificatie?
Those apostles were to go with Jesus into the garden.
Die apostelen die gingen met Jezus naar die tuin.
Not pray about their own wants and desires.
Ze baden niet naar hun eigen verlangens.
They weren't to go and pray about some great position when Jesus is king.
Ze gingen niet bidden over de grote positie die ze zouden krijgen als Jezus koning zou worden.
They had one thing they were to do.
Ze moesten één ding doen.
And that was to come alongside of Christ.
En naast Jezus komen.
And pray his heart.
En zijn hart bidden.
That means you've got to be near to Jesus to know his heart.
En dat betekent dat je dicht bij Jezus moet zijn om zijn hart te kennen.
You've got to live near him to know his heart.
Naast hem leven om zijn hart te kennen.
And you have to want to identify with that heart.
En je moet je kunnen vereenzelvigen met dat leven.
And so that's why the church today is making this fluffy, weak little Jesus.
En daarom maakt de wereld vandaag een beetje ja, luchtige Jezus.
A Jesus that doesn't call them to sacrifice.
En een Jezus die niet oproept om een offer te brengen.
A crossless savior.
Een kruisloze redder.
That offers cheap grace.
Die goedkope genade biedt.
But the real Jesus is not like that.
Maar de echte Jezus is niet zo.
He's calling us to the garden.
Hij roept ons naar die tuin.
Calling us to fellowship with him.
Om gemeenschap te hebben met hem.
Calling us to be changed in his presence.
Hij roept ons op om veranderd te worden in zijn aanwezigheid.
And then to begin to know his heart.
En om dan zijn hart te leren kennen.
See, intercession is not about praying my wants.
Ziet u, voorbeden gaat niet over mijn benodigdheden.
But it's about praying his heart.
Maar het is zijn hart uitbidden.
He'll not give me the heart for the whole world.
Hij geeft mij niet het hart voor de hele wereld.
Only Jesus could handle that.
Alleen Jezus kan dat aan.
He'll give me a heart for a little bit of the world he's put me in.
Hij geeft mij een hart voor het kleine stukje wereld waar ik in geplaatst ben.
And call me to reach that portion of the world.
En hij roept mij om dat gedeelte van de wereld te bereiken.
So he wants me to identify with him.
Dus hij wil dat ik één word met hem.
And so a beautiful verse about this is Philippians 3:10.
Dus een heel mooi vers is Filippenzen 3 vers 10.
I'll just read it. That'll
okay.
be easier.
Okay.
I want to know Christ.
Ik wil Christus kennen.
And the power of resurrection.
En zijn opstandingskracht.
And the fellowship of sharing in his suffering.
En de gemeenschap aan zijn lijden.
How close you want to be with Jesus?
Hoe dicht bij Jezus wil je zijn?
Do you want to be that close?
Wil je zo dichtbij zijn?
To share in his sufferings?
Om te delen in zijn lijden?
Paul did not like being beaten.
Paulus vond het niet leuk om geslagen te worden.
He didn't like being beaten with rods.
En met hoe zeg je dat? Rods. Ja,
he's a cane.
Ja, geeselen. Dank je.
Or beaten with a scourge like Jesus was.
Of net zoals Jezus gegezeld werd.
But he wasn't going to run from it either.
Maar hij rende er ook niet van weg.
He was willing to do what was necessary.
Hij was bereid om te doen wat nodig was.
To accomplish the will of God.
Om de wil van God te volbrengen.
And so he said, I want to know Christ.
Dus hij zei, ik wil Christus kennen.
That was the passion of his life.
Dat was de passie van zijn leven.
That brought him to the place that he wanted to know the victorious Christian life.
Dat bracht hem op de plaats dat hij het overwinnende christelijke leven zou leren kennen.
And to the depth of willing to suffer for Christ.
En ook in de diepte om te gewillig te zijn om te lijden voor Christus.
Now I know I'm sharing some things that are really unheard of in much of the church today.
Ik weet dat ik hier dingen aan roer die niet zo, waar niet zo vaak over gesproken wordt.
Because people want a happy religion.
Want mensen willen een blij geloof.
Make me feel happy.
Laat ik maar een goed gevoel hebben.
And if you don't make me feel happy, I'll go somewhere that does.
En als ik er niet blij van word, dan ga ik ergens anders heen waar het wel zo is.
And there's a ton of churches out there that will make you feel happy.
En er zijn duizenden kerken die jou gelukkig willen maken.
Just when it's all said and done.
En wanneer het allemaal gezegd en gedaan is.
I hope you make heaven your home.
Dan hoop ik dat je thuis mag komen.
You see, God does have a plan for us.
Ziet u, God heeft een plan met ons.
And it may seem hard.
En het is, lijkt misschien moeilijk.
But we cannot miss the most important thing.
Maar we mogen het belangrijkste niet missen.
Which is fellowship with Christ.
Dat is gemeenschap met Christus.
He wants us to identify ourselves with Christ.
Dus hij wil dat we onszelf identificeren met Christus.
Then he wants us to identify ourselves with the church.
En dan wil hij dat wij ons vereenzelvigen met de kerk.
Jesus loves the true church.
Jezus houdt van de ware kerk.
He sees what it really is.
Hij ziet wat het echt is.
He sees all the ugliness that's there.
Hij ziet al die lelijkheid die daar is.
And he sees those that are growing more beautiful by the day.
En hij ziet dat ze steeds mooier worden dag na dag.
And we need to deal with the ugly dimensions of the church.
En wij moeten afrekenen met de lelijke afdelingen van de kerk.
While still loving the church.
En toch houden nog steeds van de kerk.
Because he is the head.
Want hij is het hoofd.
And if I start hating the body.
En als ik begin het lichaam te haten.
Then we must understand the head is attached to the body.
Dan moeten wij gaan begrijpen dat het hoofd vastzit aan het lichaam.
It's important that we understand this.
Het is belangrijk dat we dit begrijpen.
Well, turn with me to the book of Joel.
We gaan naar het boek van Job.
Chapter 2.
Hoofdstuk 2.
Verses 17 and 18.
17 en 18. Job? Joel. Oh, sorry. Joel?
Sorry, I don't speak right.
No, it's okay. Even zoeken hoor. and then?
Chapter 2.
Hoofdstuk 2.
Verses 17 and 18.
Vers 17 en 18.
Let the priests.
Hoofdstuk 2, 17 en 18. 17. Ja. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen, spaar Heren uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen niet met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen, waar is hun God? Toen nam de Heren het op voor zijn land en hij kreeg medelijden met zijn volk. Amen.
So he's calling the priests to put themselves in a particular place.
Dus hij roept de priesters op om zichzelf te stellen op een bepaalde plaats.
And where he's telling the priests to put themselves.
En hij zegt tegen de priesters dat ze daar moeten gaan.
Is to put their back against the altar of sacrifice.
En met hun rug tegen het offeraltaar.
And to look towards the Holy of Holies.
En met hun gezicht naar het Heilige der Heiligen.
And there's a very great reason for this.
En er is een hele grote reden voor.
Because they cannot trust in their sacrifices.
Omdat ze niet konden vertrouwen op hun offers.
They cannot trust in their goodness.
Ze kunnen niet vertrouwen op hun goedheid.
Or in their abilities.
Of op hun mogelijkheden.
They are seeing the condition of the church.
Ze zien de toestand van de kerk.
And they are disturbed by it.
En ze zijn erdoor verstoord.
And all they can do is look to the mercy seat.
En ze kunnen alleen maar naar de troon van genade kijken.
You see, you had the Ark of the Covenant.
Ziet u, daar is het de Ark van het Verbond.
And that's where the Ten Commandments were.
En daar waren de tien geboden.
But on top of the Ark of the Covenant.
Maar boven die Ark van het Verbond.
Was the mercy seat.
Was de genadetroon.
And that was pointing to what Jesus himself would do.
En dat wijst naar wat Jezus zelf zou doen.
That he would be the one to bring mercy to mankind.
Dat hij degene zou zijn die genade zou brengen aan de mensheid.
And so we're not looking to the sacrifices that we can do.
Dus we kijken niet naar de offers die wij kunnen brengen.
We're looking to the mercy seat.
Maar we kijken naar de genadetroon.
And we're crying, spare your people, O God.
En dan roepen we, spaar uw volk, o Heere.
Do not make your inheritance an object of scorn.
Geef hun uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat ze met hen zouden spotten.
Don't let people say,
laat mensen niet zeggen,
where is your God?
Waar is hun God?
Right?
Toch?
God wants to be in the midst of his people.
God wil te midden van zijn volk zijn.
He wants his power there.
Hij wil zijn kracht daar.
So that the world knows who God is.
Zodat de wereld weet wie God is.
Because if you take all the religions of the world.
Want als je alle religies van de wereld neemt.
And you line them up.
En je zet ze op een rij.
And you take the world to look at them.
En dan laat je de wereld daarnaar kijken.
Can they pick out the true faith?
Kunnen zij dan het ware geloof daar uithalen?
Or is it all blurred in their understanding?
Of is het allemaal hetzelfde in hun begrip?
And if it's blurred, it's our fault.
En als dat voor hun hetzelfde is, dan is dat onze schuld.
Because we've not operated in the power of the Holy Spirit.
Want wij hebben niet gehandeld in de kracht van de Heilige Geest.
And so we should so stand out by the power of God.
Dus wij moeten zo krachtig kunnen staan,
that the world can understand who the true church is.
Dat de wereld kan begrijpen wat de ware kerk is.
You see, a passion must grab hold of our hearts.
Ziet u, passie moet grip krijgen op ons hart.
That will compel us to pay the price.
Zodat wij die prijs kunnen betalen.
Great sinning times.
Grote zondige tijden.
Are great praying times.
Zijn grote gebedstijden.
Nothing else will solve the problem.
Niets anders zal het probleem oplossen.
And so first we identify ourselves with Christ.
Dus eerst vereenzelvigen wij ons met Christus.
And then we identify ourselves with the body of Christ.
En dan vereenzelvigen we ons met het lichaam van Christus.
And then we are to identify ourselves with a perishing world.
En dan moeten we ons vereenzelvigen met die verloren gaande wereld.
Do you remember what it was to be lost?
Weet u hoe het was om verloren te zijn?
Do you remember how you came to Christ?
Herinnert u zich hoe u tot Christus bent gekomen?
Do you remember the loneliness and the pain that was in you?
Herinnert u zich nog de eenzaamheid en de pijn die in u was?
We need to remember those things.
Wij moeten die dingen herinneren.
On how we came to the place of salvation.
Hoe wij tot die plaats van redding zijn gekomen.
Because if we hurt,
want als wij verdriet hebben,
they are hurting now.
Hebben zij nu verdriet.
If you were lonely,
als u eenzaam was,
they are lonely now.
Hun zijn eenzaam nu.
What you suffered as a non-believer,
wat u leed als toen u nog een ongelovige was,
they are suffering right now.
Zij lijden nu op dit moment.
When you look at the Pharisees of Christ's day,
als je kijkt naar de Farizeeën in de dagen van Christus,
they were powerless to touch the hurting of the day.
Zij waren krachteloos om het lijden van de dag aan te raken.
They looked down upon them.
Ze keken op hen neer.
Because they thought they were better.
Omdat ze dachten dat hun beter waren.
And they couldn't understand that they were called out of that.
En ze konden niet begrijpen dat ze daaruit geroepen waren.
And so Jesus is doing something that is very unconventional.
Dus Jezus doet iets wat heel erg ongebruikelijk is.
He's sitting at a well and talking to a woman.
Hij zit bij een bron en spreekt tot een vrouw.
That is just not proper for that day.
Dat was helemaal niet netjes in die dagen.
And he is confronting this woman.
En hij confronteert deze vrouw.
And exposing the reality of her sin.
En hij openbaart de realiteit van haar zonden.
And it was an act of deep, profound love.
En dat was een handeling van echte diepe liefde.
And so as he opens up her own heart,
terwijl hij haar eigen hart opent,
she ends up running back in the town.
Rent zij terug naar de stad.
And then some of the apostles return to Jesus.
En dan komen de een paar apostelen weer terug bij Jezus.
They say, eat Jesus.
En ze zeiden, eet Jezus.
We brought you some food.
We hebben voedsel voor u gebracht.
But he told us that my food,
maar hij zei, mijn voedsel
is to do the will of him who sent me.
Is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft.
And to finish that work.
En om dat werk te volbrengen.
Do not say 4 months more in the harvest.
Zeg niet nog 4 maanden en dan komt de oogst.
I tell you, open your eyes.
Ik zeg jullie, open je ogen.
And look at the fields.
En kijk naar de velden.
They are ripe for harvest.
Ze zijn wit om te oogsten.
It is so sad how we can be so blind.
Het is zo verdrietig hoe blind wij kunnen zijn.
And not see a lost and dying world all around us.
En dat we die stervende wereld en die verloren gaande wereld om ons heen niet zien.
We forget what we once were.
We vergeten wat wij eens waren.
We forget what the salvation did in delivering us.
En wij vergeten wat de redding deed en ons heeft bevrijd.
And if you are raised in a Christian home,
en als je opgegroeid bent in een christelijk gezin,
then you need to understand what you have been kept from.
Dan moet je begrijpen waar je voor bewaard bent gebleven. Dan heb jij het hart van God nodig, zodat je die mensen daarbuiten kan begrijpen.
Evan Roberts, who was the evangelist of the 1904 World Revival,
die de evangelist was van de opwekking van 1904.
He said, when the churches are aroused to their duty.
Hij zei, terwijl de kerken hun plichten verzaken.
Men of the world will be swept into the kingdom.
Worden de mensen van de wereld binnengebracht in het koninkrijk?
A whole church on its knees is irresistible.
Een hele kerk op zijn knieën is onweerstaanbaar.
God wants us to have a heart for a dying world.
God wil dat wij een hart hebben voor die stervende wereld.
It is not to be part of the ministry of the church.
Het is niet om deel te hebben aan de bediening van de kerk.
It is to be the ministry of the church.
Het is om te zijn de bediening van de kerk.
And it must flow out of the place of prayer.
En dat komt voort uit de plaats van gebed.
Because Jesus said that his house must first be a house of prayer.
Want Jezus heeft gezegd, zijn huis moet een huis van gebed zijn.
And so everything must flow out of that place.
Dus alles moet daar vandaan komen.
Of deep abiding relationship with
van een diepe relatie met God.
Let me close with a final story.
Laten we afsluiten met een verhaal.
This is a story that comes out of a book called The Kneeling Christian.
Dit komt uit een boek, De Knielende Christen.
And it's a very interesting book on prayer.
Een interessant boek over gebed.
And the author is unknown.
En de schrijver is onbekend.
But this is about revival that took place in India.
Dit gaat over een opwekking in India.
And there was a boarding school of 1500 Hindu girls.
En er was een kostschool van 1500 Hindoe meisjes.
And some of the girls asked the missionary.
En sommige meisjes vroegen die zendeling.
What Luke 12:49 meant.
Wat Lucas 12 vers 49 betekende.
And I'll just read it.
En ik lees het.
Jesus said.
Jezus zei.
I came to cast fire upon the earth.
Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde.
And what will I?
En wat zal ik?
If it is already kindled.
Als het al gedaan is.
Well, the missionary tried to put them off.
Wel, die zendeling probeerde een beetje af te poeieren.
He didn't know how to answer them.
Hij wist niet hoe ze moeten antwoorden.
But these girls had grown hungry for God.
Maar die meisjes waren hongerig geworden naar God.
And they started going to the place of prayer.
En ze gingen naar de plaats van gebed.
And they were seeking the face of God.
En ze zochten het aangezicht van God.
And more of them began to cry out.
En meer van hen begonnen het uit te roepen.
And finally the fire of God fell upon these little girls.
En uiteindelijk viel het vuur op deze kleine meisjes.
And it swept through the school, bringing all kinds of them to salvation.
En dat ging door de hele school heen en bracht veel van hen tot redding.
But you know what it did?
Maar weet u wat het deed?
It set these girls on fire.
Het zette die meisjes in vuur en vlam.
They couldn't keep it to themselves.
Zij konden het niet voor zichzelf houden.
They had to take it beyond.
Ze moesten het verder brengen.
And so little bands of them began going out throughout the country.
Dus kleine groepjes gingen uit het land in.
And they're preaching at various places.
En ze spraken op verschillende plaatsen.
And a group of them come to a local mission station.
En een groepje kwam bij een lokaal zendingstation.
And they come up to the missionary.
En ze gaan naar die zending.
We have come here to pray.
En we zijn hier gekomen om te bidden, zeiden ze.
And he says, go home, you can pray back there.
En hij zei, ga maar naar huis, want daar kun je ook bidden.
No, we just want to pray.
Nee, we willen hier bidden.
Will you let us pray?
Wil je ons laten bidden?
And he felt so convicted over it, he said yes.
En hij voelde zich zo overtuigd, toen zei hij maar ja.
So he let them go in the chapel and begin to pray.
Dus hij liet ze de kapel binnen en daar begonnen ze te bidden.
Well, they started seeking the face of God.
Wel, ze begonnen het aangezicht van God te zoeken.
And the missionary is about his business.
En de zendeling ging gewoon zijn ding doen.
And the day goes on.
En de dag gaat verder.
And it comes into night.
En dan komt de avond.
And he's in his office.
En dan is hij in zijn kantoor.
And all of a sudden there's a knock at the door.
En plotseling wordt er geklopt tot de deur.
And a man enters in that was one of his deacons.
En dan komt een man binnen die een van zijn decanen was.
And he breaks down weeping.
En hij valt in huilen uit.
Repenting of gross sin.
En hij bekeert zich van zonden.
And then he leaves.
En dan gaat hij ook huilen.
And another one walks.
En dan komt er weer iemand anders binnen.
And a stream of people started coming in.
En er begint een mensenstroom binnen te komen van die zich willen bekeren.
Because some little girls knew how to pray.
Omdat een groepje kleine meisjes wist hoe ze moesten bidden.
God could do it through us if we really meant it.
God kan het ook door ons doen als we dat echt willen.
Here's how I'm going to close.
Hier ga ik mee afsluiten.
We're going to go into a time of prayer.
Wij gaan nu een tijd van gebed hebben.
And what I'm going to do.
En wat ik ga doen.
Every 10 or 15 minutes or so.
Iedere 10 of 15 minuten ongeveer.
I'm going to bring direction to what we pray for.
Zal ik richting geven waar we voor moeten bidden.
I'm going to ask you only pray about what we are praying about.
Ik ga je dan vragen om alleen te bidden wat ik zeg om te bidden.
Don't pray about anything else.
Bid dan niet op dat moment voor iets anders.
You can walk around.
U mag rondlopen.
You can sit, you can kneel.
U mag zitten, u mag knielen.
But be engaged.
Maar wees bezig.
And begin to let the heart of God burn in you.
En begin om het hart van God te laten branden.
And so the first thing I want to pray about.
Dus het eerste ding waar ik voor wil bidden is.
Is that God would awaken our hearts.
Dat God onze harten opwekt.
That he would awaken us.
Dat hij ons wakker maakt.
And so if we go to a time of prayer.
Dus we gaan door een tijd van gebed.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus.